Wat een mooi luisterlied om inderdaad op deze zondagmorgen zo even tot rust te komen. Lichter leven. Inderdaad het thema waar we deze weken mee bezig zijn. Vorige week op de kerstzondag tijdens de kerstavonddienst hebben we de eerste keer daarover nagedacht. Volgende week zondag, de eerste nieuwe zondag van 2018, gaan we daarover nadenken. En ook vandaag, deze laatste zondag van 2017. Vorige week, tijdens de eerste preek van deze miniserie, heb ik een soort stelling geponeerd. Een beetje naar aanleiding van dat Radio 1-programma Stand.nl. Even voor degenen die er vorige week niet bij waren. En de stelling, je kunt het nog een keer meelezen, was deze. Met Jezus ga je lichter door het leven. Met Jezus ga je lichter door het leven. En we hebben daar vorige week met elkaar over nagedacht. Inderdaad, Peter zei het al aan de hand van die profetische woorden van Zacharias, die het al voorzag, geleid door de Heilige Geest. Als straks over een half jaar Jezus geboren gaat worden, zo zei hij, dan zal hij voor ons het stralende licht worden dat over ons zal opgaan. En Jezus, later toen hij op 30-jarige leeftijd met zijn bediening was begonnen en door het land trok, toen vertelde hij op een dag ook aan de mensen: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En met die lampion hebben we laten zien, een lampion kan van buiten inderdaad heel mooi zijn, kleurrijk, zoals mensen er aan de buitenkant ook uitzien. Maar we zijn als mensen soms net als zo'n lampion van binnen leeg, van binnen donker, en we kunnen er zelf ook niets aan veranderen. Ik weet niet of jullie ooit wel zo'n lampion zijn tegengekomen die in staat was om zichzelf te vullen en zichzelf licht te bezorgen. En zo kunnen wij mensen onszelf niet veranderen. En daarom is Jezus gekomen. Om leven te brengen in onze leegte. En om licht te brengen in onze duisternis. Dus even de samenvatting van vorige week. En wie Jezus heeft toegelaten in zijn leven, die kan dan denk ik ook deze mooie woorden, die kwam ik van de week tegen, en ik wil ze jullie vanmorgen niet onthouden, die kan deze mooie woorden uit Psalm 36 dan ook meezingen. Kijk eens even hoe mooi. Want bij u, bij Jezus, is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Dat werd al ver voordat Jezus werd geboren al gezegd, ook profetisch. Van u komt het leven, van u komt het licht. En ja, dan ga je lichter leven. Of niet soms? Met Jezus ga je lichter door het leven. Nou, vandaag gaan we daar dus opnieuw en verder over nadenken. Alleen dan even met een andere invalshoek. Was het vorige week vooral de tegenstelling tussen licht en duisternis? Vandaag wordt de tegenstelling licht en zwaar. Want zo kun je er ook naar kijken. Als we zeggen, met Jezus kun je of ga je lichter door het leven, dan betekent dat dat er ook de mogelijkheid is dat je niet lichter, maar dat je zwaarder door het leven gaat. En ik denk dat we, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, dat we dat allemaal wel herkennen, dat er soms van die periodes in je leven zijn dat je zwaarder. En soms is dat een hele lange periode, soms misschien wel een heel jaar 2017, dat je zwaarder door het leven gaat. Dat je zoveel dingen met je meedraagt, aan lasten, aan moeite, aan zorgen, dat je leven zo zwaar is geworden dat je voorovergebogen door het leven gaat. Dat je vermoeid bent, dat je uitgeblust bent, dat je gestrest bent, dat je misschien zelfs wel hopeloos bent geworden en depressief en dat je niet meer weet hoe het leven verder moet. Ik hoorde gisteren nog een heel triest verhaal van een vrouw die leefde met God, maar voor wie het leven zo zwaar was geworden dat ze met eerste kerstdag zelfs een einde aan haar leven heeft gemaakt. Wat vreselijk. Vandaag, zo'n zondag, zo'n laatste zondag, dan kijk je terug op het jaar. Op 2017. En voor sommige mensen vanmorgen hier betekent dat misschien terugkijken een soort diepe, wanhopige zucht. Wat was dit een zwaar jaar? En dan moet 2018 nog gaan beginnen. En misschien wel dat niemand het weet. En dat je het nooit aan iemand verteld hebt. En dat je daarin ook nog eens een keer eenzaam bent. Dat je zwaar door het leven gaat. Ik wil je heel eerlijk zeggen, de dingen die ik vanmorgen vanuit het woord aan jullie mag doorgeven, de voorbeelden die ik vanmorgen ga noemen, als ik gewoon even persoonlijk terugkijk op mijn jaar 2017, dan kan ik je eerlijk zeggen, en de meeste van jullie hebben daar niets van gemerkt, maar is een jaar geweest waarin ik niet elke dag licht door het leven kon gaan. Waarin de dingen waren die mij zo teneerdrukten, die mij zo vermoeid maakten. En wat was het heerlijk om de afgelopen week in de voorbereiding op deze preek de woorden van Jezus die we straks gaan lezen, in de eerste plaats ook tot mijn eigen leven, tot mijn eigen hart te mogen laten spreken. Wat denk je, als het gaat om de zwaarte die er soms over ons leven hangt, wat denk je, zou dan de stelling van deze drie diensten, met Jezus ga je lichten door het leven, wat denk je, zou die dan ook opgaan? Ik heb het elke keer over stellingen. En ik zei vorige week een stelling, ja, daar ben je het mee eens of daar ben je het niet mee eens. Daar kun je over discussiëren en van alles en nog wat. Maar weet je, eigenlijk zijn deze woorden niet zozeer bedoeld als een stelling. Maar veel meer als een uitnodiging. Een uitnodiging om met Jezus lichter door het leven te gaan. Het is een uitnodiging van Jezus zelf. En we hebben hem net al in gezongen vorm tot ons laten komen. En we gaan hem nu ook lezen in Matteüs 11, vers 28. Waar Jezus ons een heerlijke, een warme, een onvoorstelbaar diepe uitnodiging geeft. Matteüs 11, vers 28. Waar Jezus vanmorgen ook tot ons deze woorden spreekt. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. En dan in vers 30 nog het laatste zinnetje. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Tot zover dit stukje uit de Bijbel. Het lied waar we net naar luisterden, dat was geschreven door Kees Kraaienoord, en die had het op een gegeven moment over vertrouwde woorden en vertrouwde klanken. Nou, ik denk dat deze woorden voor de meesten van ons inderdaad heel vertrouwd zullen klinken. Maar wat is het goed om daar vanmorgen op deze laatste zondag van 2017 toch nog weer eens opnieuw bij stil te staan. Vers 28, laat me maar even zien. Wat een heerlijke uitnodiging van Jezus vinden we hier. Zo eenvoudig. Het zijn maar drie woordjes. Kom naar mij. Eenvoudiger kun je het niet maken. Maar voor wie ingaat op deze uitnodiging van Jezus. Oh, wat een onvoorstelbare impact heeft dat op je leven. En wat een verschil gaat dat voor je leven uitmaken. Kom naar mij. Dat is een uitnodiging die niet alleen bedoeld is voor de laatste zondag van 2017, voor dit soort bijzondere zondagen. Nee, het is een uitnodiging die voor elke dag van ons leven is. En ik wil er zelfs aan toevoegen, het is een uitnodiging die geldt voor iedere situatie van ons leven. En we komen soms allemaal in situaties terecht waarin het opeens zwaar wordt, waarin we vermoeid en belast raken. En elke keer, en of het nou misschien gaat over jouw huwelijk, of over jouw gezin, of over jouw werk, of over jouw gezondheid, of wat dan ook, in elke situatie klinkt de uitnodiging van Jezus. Kom naar mij. Om lichter door het leven te kunnen gaan, is de eerste stap die we telkens weer opnieuw mogen zetten, is tot Jezus komen. Waar, of beter gezegd, bij wie moet je zijn als je leven leeg is, zoals die lampion, als je leven donker is, als je leven zwaar is? Bij Jezus. Meestal doe je een uitnodiging aan het einde van een preek. Nou, hier is het eigenlijk gelijk al aan het begin van de preek. Gelijk staat Jezus hier al op het podium. Jullie zien mij, maar het gaat om Jezus. Jezus is hier, dat geloven wij. En Jezus zegt vanmorgen tegen een ieder van ons persoonlijk. En hij weet precies hoe jouw leven er op dit moment uitziet. Hij weet precies wat je conditie is, je geestelijke conditie. Of je vermoeid en belast bent. Hoe je situatie ook is. Jezus zegt, kom naar mij. Ik zeg je nu al, ik wil heel graag straks aan het einde van deze preek hierop terugkomen en we willen vanmorgen heel concreet een uitnodiging gaan doen om letterlijk tot Jezus te komen. Voor wie is deze uitnodiging bedoeld? Nou, we kijken nog even naar vers 28. Daar staat, Jezus zegt, kom naar mij. En dan heeft hij iets tegen mensen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Jezus die spreekt er in de eerste plaats tot mensen die op dat moment om hem heen staan. Je weet het over waar Jezus kwam. Er was een grote menigte, ze volgden hem. Ze wilden luisteren naar zijn woorden. En Jezus zegt het in de eerste plaats tegen deze mensen van dat moment. En dat waren mensen die zo vermoeid waren geraakt. En zo onder lasten gebukt gingen van alle religieuze verplichtingen van die dagen. Wat was er aan de hand? De geestelijke leiders, de schriftgeleerden en de farizeeërs, die hadden in de loop van de jaren zo'n onmogelijk pakket van regels bedacht. Veel meer dan Gods wetten zelf ooit bedoelden. En de boodschap was voortdurend, als je je aan dit pakket van regels houdt, dan hoor je erbij en zo niet, dan hoor je er niet bij. En het ging zelfs nog verder, als je je aan dit pakket van regels houdt, dan hoor je bij God en zo niet, dan hoor je niet bij God. Maar het was zo onmogelijk geworden, het was zo'n last geworden, het was voor de mensen onmogelijk om zich daar allemaal aan te houden. Jezus die komt er verderop in Matthäus nog even op terug. Dan heeft hij het over die schriftgeleerden en die farizeeërs. En dan zegt hij, ze bundelen alle voorschriften tot een zware last. En leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Mensen waren moe geworden. In plaats van dat het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob hun vreugde bracht en hen lichter door het leven liet gaan, had het ze alleen maar uitermate vermoeid gemaakt en gingen ze onder zware religieuze lasten gebukt. En tegen deze mensen zegt Jezus, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Nou, misschien herken je je min of meer een beetje in deze omschrijving van die mensen. Misschien ervaar je soms het geloof ook wel als een soort last. En als een soort optelsom van allemaal wetjes en regeltjes. Nou, dan hebben wij volgens mij huiswerk te doen. Want dan heb je het nog niet begrepen, want het geloof is veel meer dan dat. Het geloof is niet een optelsom van regels. Het geloof heeft te maken met relatie, met leven, met vreugde. Maar misschien is het geloof voor jou ook wel zo'n last geworden. Nou, dan zijn deze woorden ook voor jou. Maar misschien herken je er ook helemaal niet in en is het geloof inderdaad voor jou wel vreugde, geweldig. Ja, oké, maar als het dan gaat over dat vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En denk dan nu niet te snel, oh, maar dat gaat niet over mij. Begrijp me goed, ik wil je vanmorgen geen lasten aanpraten. Ik wil je geen vermoeidheid aanpraten, absoluut niet. Maar ik ga je straks wel een aantal zaken noemen waar mensen van nu, ruim 2000 jaar verder, de mensen van 2017, 2018, waar zoveel mensen mee rondlopen die als lasten op hun leven gaan, waardoor ze gebukt gaan, waardoor ze zo vermoeid zijn geraakt. Wat is een last? Nou, misschien heel eenvoudig. Alles waar je last van hebt, dat is een last. Alles wat op je leven drukt, alles wat je leven zwaar maakt, alles waar je moe van wordt, alles wat als een energielek in je leven is. Waardoor je hier misschien nu wel in de tweede dienst over het thema toch nog een beetje met het gevoel zit, lichter door het leven. Nou, daar herken ik voorlopig nog heel weinig van. En vooral al die vermoeide mensen van toen in die situatie en alle vermoeide mensen van nu in 2017 en 2018 begint Jezus met een uitnodiging: kom naar mij. En geeft hij ook gelijk een geweldige belofte, het laatste regeltje van vers 28: dan zal ik jullie rust geven. In het Grieks staat hier een woord dat mag je ook zo vertalen: dan zal ik jullie verkwikken. Zoals het zo mooi staat in Psalm 23. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Rust. Hij verkwikt mijn ziel. Dus wie tot Jezus komt, vindt echt een rust en wordt verkwikt. Ik vond het wel mooi hoe andere vertalingen dit zinnetje hebben vertaald. De Groot Nieuwsbijbel die heeft het over: ik zal u verlichting geven. En de Amerikaanse The Message die vertaalt het zo, weer even van het Engels naar het Nederlands: je zult leren om vrijuit en licht te leven. Het is echt waar, mensen. Met Jezus ga je lichter door het leven. En dan gaat Jezus verder met zijn uitnodiging. Vers 29a. Dan zegt Jezus, na deze bemoediging, ik zal je rust geven, dan zegt hij vervolgens: neem mijn juk op je. Wat zou Jezus daarmee bedoelen? Dit klinkt een beetje niet zo heel erg prettig. Van: we hebben al zoveel last te dragen, we zijn al zo vermoeid. Komt Jezus in ons leven binnen en die zegt: nou, je kunt het beste mijn juk op je nemen. Alsof we nog niet genoeg te dragen hebben. Maar je zult begrijpen dat Jezus het in ieder geval zo niet bedoelt. Eerst even de vraag: wat is een juk? Nou, laat maar even het plaatje zien. Kijk. Een juk werd vroeger en hier en daar in sommige gebieden in de wereld ook nog steeds wel in de landbouw gebruikt. En is bedoeld om twee dieren met elkaar te verbinden. Om samen een last te trekken of om hulp te bieden bij het ploegen. Dat is een juk. Een juk is bedoeld om de last lichter te maken. Een juk is bedoeld om de last te verdelen, zodat je er niet alleen voor staat. Wij hebben misschien ook wel de plaatjes in ons hoofd van, hoe was dat kinderliedje vroeger? Twee emmertjes water halen en dan zag je zo iemand met één juk op één persoon. En dat was ook bedoeld om de last te verdelen. Maar als er in de Bijbel gesproken wordt over een juk, en we zullen straks gaan zien, dat komt op heel veel plekken terug, dan moet je altijd even denken aan dit plaatje. Aan een juk waarbij twee dieren werden verbonden met elkaar om de last te kunnen verdelen, zodat die twee ossen, ook letterlijk met het thema van deze serie, ook lichter door het leven konden gaan. Het juk, dat is op een of andere manier in de Bijbel een soort beeldspraak geworden dat op heel veel plekken terugkomt. Bijvoorbeeld in het Joodse onderwijs, dat vinden we niet letterlijk zo in de Bijbel, maar in het Joodse onderwijs gaven de rabbijnen onderwijs aan de leerlingen en dan spraken ze over het juk van de wet. En dat was dan positief. Later hadden de fariseeën, de schriftgeleerden, iets van gemaakt van die wet, dat het zo zwaar was dat het niet meer te dragen was. Maar de wet zelf is heel positief, is goed. Maar we zien dat juk ook soms als een negatieve beeldspraak wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als het gaat over wat heel vaak plaatsvond in de geschiedenis van Israël, dat ze werden onderdrukt door overheersers van andere volken. En dan lezen we heel vaak in Jesaja, Jeremia, al die profeten, wordt er gesproken over het juk van de overheersers. En we hebben dat spraakgebruik een beetje overgenomen. Hè? Je hoort het nog steeds regelmatig. Bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, toen we werden bevrijd. Toen werden we bevrijd van het juk van Nazi-Duitsland. Dus die beeldspraak heeft een beetje positief, maar eigenlijk veel vaker een negatieve betekenis. Als het juk zo zwaar is geworden, als het een last is geworden die je niet meer kunt tillen, dat je niet meer vooruitkomt, dat je vermoeid en dat je overbelast raakt, dan gaat het niet meer om dat juk dat de last lichter maakt, maar het leven juist zwaarder maakt. In de jonge kerk, net na Pinksteren, ontstaat er op een gegeven moment een discussie over de vraag in hoeverre tot geloof gekomen heidenen zich nu ook moeten gaan houden aan de Joodse wetten. En op een gegeven moment is er een soort kerkvergadering in Jeruzalem. Alle kerkleiders zijn bij elkaar gekomen om hierover na te denken. En dan neemt Jacobus, een van de leiders van de kerk van Jeruzalem, het woord. En moet eens kijken wat hij dan zegt. Over die vraag, moeten heidenen zich ook gaan houden aan al die Joodse wetten? Dan zegt hij, waarom wilt u God dan trotseren, zegt hij tegen de mensen om hem heen, die andere leiders, door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen van de wet, van al die regeltjes, dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen. Ik hoop dat heel goed gezien. Dat moeten we niet doen. En het is ook niet gebeurd. Althans, het was niet de bedoeling. Als ik kijk wat er in de loop van 2000 jaar kerkgeschiedenis is gebeurd, dan is het volgens mij uiteindelijk wel heel vaak gebeurd. Ook in evangelische gemeentes. Dat we elkaar zoveel regeltjes opleggen en dat we zoveel wetjes bedenken, die misschien op zich niet eens zo verkeerd zijn, maar die we als een soort maatstaf gaan gebruiken om te bepalen of je er wel of niet bij hoort. Dan doe je hetzelfde als die fariseeërs en die schriftgeleerden van toen, waar Jezus best radicaal scherp over was. Het zit op een of andere manier in ons. Ook Paulus die schrijft hierover in Galaten 5 vers 1, ook een bekende tekst. Christus heeft ons bevrijd van de wet, hè? Opdat wij in vrijheid zouden leven. En dan schrijft Paulus erbij, hou dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Want dat gebeurde in die tijd. Ja, je bent nu al vrij in Christus, maar, zeiden een paar van die vrome mannen en vrouwen, maar je moet je nog wel hierin houden en je moet je eigenlijk wel besnijden. En je moet eigenlijk wel dit en eigenlijk wel dat. Ho, 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 zegt Paulus. Laat je nou niet alsjeblieft opnieuw een slavenjuk opleggen. Zijn we er eindelijk van bevrijd? Wil je het weer terugbrengen? Als Paulus hier spreekt over een slavenjuk, nou, dat begrepen die mensen in die tijd ook, want als je een slaaf was in die tijd, dan was je onder het juk van de meester. Dan had je letterlijk een slavenjuk. Nou, in overdrachtelijke zin zou je kunnen zeggen, een slavenjuk nu voor ons is dat is eigenlijk alles wat onze vrijheid die we in Christus hebben ontvangen weer wegneemt, weer bedreigt. Dat is een slavenjuk. En ik ben soms wel eens bang dat ook wij in ons leven daar nog volop mee te maken hebben. Wanneer Jezus dan zegt, even terug naar Jezus, neem mijn juk op je, dan zegt hij dus tegen mensen die vermoeid waren geworden van het juk dat ze door de schriftgeleerden en de fariseeërs was opgelegd. En dan doet Jezus hier eigenlijk een uitnodiging om dat knellende, dat veel te zware, dat niet passende juk van al die wetjes en regeltjes los te laten en zijn juk op zich te nemen. En we zullen straks gaan zien dat zijn juk zacht is en dat zijn last licht is. Wauw. Even de vertaalslag naar ons leven in 2017, 2018. Weet je, ik geloof dat wij in ons leven, soms zonder dat we er zelf erg in hebben, maar dat ook wij in ons leven met jukken te maken hebben. Dus ik ga me even iets breder trekken. En dan heb ik het over bijvoorbeeld al die jukken van eisen, van verwachtingen, van voorwaarden die we elkaar opleggen, maar die we soms ook gewoon onszelf opleggen. Al die dingen in ons leven die we als zware lasten, als slavenjukken, meedragen, meezeulen in ons leven. Mag ik gewoon eens even heel concreet een paar dingen noemen? Ik heb thuis, ik heb het wel eens eerder verteld, bij de voorbereiding bij een preek heb ik altijd een flip over staan en dan schrijf ik daar heel veel op. En soms helpt het me om gewoon eens even wat dingen op een rijtje te krijgen. Nou, ik heb hier even een vel meegenomen van wat ik op die flip over allemaal heb geschreven. Kijk, ik ben gewoon even begonnen met het woord juk. En gewoon eens bedacht van wat voor soort jukken zouden wij in ons leven allemaal hebben. En ja, hij wordt ook even geprojecteerd, zodat je, voor zover je dit niet kunt lezen, even kunt meekijken. Zal ik gewoon eens even wat dingen noemen? Ik begin maar even hier een beetje rechtsbovenin. Het juk van veroordeling. Anderen die ons veroordelen en wij die onszelf veroordelen. Het juk van geldingsdrang. Omdat je zo onzeker bent dat je jezelf voortdurend moet doen gelden. Het juk van moeten. We moeten zoveel. Er zijn zoveel verplichtingen die we elkaar opleggen. Het juk van pleasen. Altijd maar bezig zijn om het ander naar de zin te maken in de hoop, met de verborgen agenda dat de ander jou dan aardig gaat vinden. Dat is pleasen. Het juk van perfectionisme. Het juk van bewijsdrang. Beetje hetzelfde als geldingsdrang. Het juk van bitterheid. Mensen, wat kan dat een ongelooflijk juk zijn dat op je leven drukt? Het juk van lasten en zonden, waar Hebreeën 11 over spreekt. Leg dan af alle lasten en zonden die je zo licht in de weg staan. Het juk van verslavingen. Ik heb hierop geschreven het juk van schuld en van schuldgevoelens. Misschien moeten we daar ook eens een keer op ingaan wat het verschil is tussen echte schuld en schuldgevoelens. Dat gooien we vaak maar op één grote hoop, maar het is een groot verschil. Het juk van jezelf voortdurend vergelijken met anderen. Ik zal niet stiekem vragen wie zich hierin herkent, maar ik denk velen van ons. Het juk van faalangst. Het juk van schaamte. Het juk van bezorgdheid. Het juk van tradities, van wetticisme. Het juk van niet verwerkte pijn. Het juk van controledrang. Het juk van minderwaardigheidsgevoelens. Het juk van beschadigde emoties. En volgens mij, als ik hier nog een half uur voor dit vel had gestaan, dan had ik denk ik nog veel meer dingen kunnen opschrijven. Nou. Ik plak hem hier even op. En misschien zijn er dingen bij waarvan je zegt van nou, die herken ik wel. En misschien zijn er dingen. Die plakbandjes ook altijd, hè? Hebben jullie dat ook? Dat is ook een juk. Zo. Maar die is vrij makkelijk af te leggen, want je pakt gewoon een nieuw plakbandje. Kijk, zo. En misschien zeg je ook wel van nou, ik mis mijn juk hierbij. Nou, dan mag je in gedachten mag je jouw juk hier gewoon bijschrijven. Allemaal jukken die we in ons leven kunnen meedragen, die ons leven zwaar kunnen maken, die ons voorovergebogen doen lopen. Mag ik nog even terug naar het volk Israël. Waar we zoveel lessen kunnen leren uit de geschiedenis van het volk. Het volk Israël, zoals je weet, is op een gegeven moment 450 jaar lang in slavernij, in ballingschap geweest in Egypte. En eindelijk staat daar Mozes op, daar wordt geroepen door God om het volk te bevrijden. En ze gaan op weg naar het beloofde land. En dan, vele jaren later, dan houdt Mozes een hele lange toespraak. En dan kijkt hij terug op alles wat God gedaan heeft. En dan lezen we op een gegeven moment in Leviticus 26, vers 13, hoe God door Mozes heen het volgende zegt. Terugkijkend op die bevrijding uit Egypte. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen. En dat zinnetje raakte mij. Ik dacht, als God duizenden jaren geleden in staat was om een volk van 1 miljoen mensen te bevrijden uit het juk van de slavernij van Farao en ze op weg te laten gaan naar het beloofde land. God is nog steeds dezelfde, amen. Zou God dan niet in staat zijn om vandaag één van deze of vele van deze jukken in je leven, of welk juk jij ook draagt, om daarvan nog steeds te zeggen, ik wil het juk breken waaronder je gebukt gaat, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen. Dit is wat Jezus bedoelt met, kom maar naar mij, vermoeide en belaste mensen met al die onmogelijke jukken. Kom maar bij mij. Ik zal je vrijmaken zoals ik ooit het volk Israël bevrijd. Ik zal de jukken breken. Ik zal je rust geven. Zodat je met opgeheven hoofd door het leven kunt gaan. Zodat je lichter door het leven kunt gaan. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Weet je dat dit precies de woorden zijn die in die tijd door een rabbi werden gebruikt als hij meestal een jonge man uitkoos, uitnodigde om hem te gaan volgen en zijn leerling te worden. Wat zei zo'n rabbi dan tegen zo'n jonge Joodse student? Neem mijn juk op je en volg mij. Dus wat Jezus hier eigenlijk doet, is precies die woorden gebruiken. Hij nodigt ons uit, komt op mij en vervolgens zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij. Dit is een uitnodiging van Jezus om niet alleen tot hem te komen, maar ook om hem te gaan volgen, om een leerling, om een discipel van hem te gaan worden. En waarom gebruikt Jezus hier dan dat voorbeeld van neem mijn juk op je? Nou, Jezus, we hebben gezien, een juk is bedoeld om twee dieren, in dit geval twee mensen, met elkaar te verbinden. In dit geval om God en mensen met elkaar te verbinden. Jezus die zegt, ik heb een juk. Kijk, ik heb de ene helft al op mijn schouders. Neem mijn juk, kom naast mij, word mijn leerling, word mijn discipel en ga samen met mij nu door het leven. En weet je wat het mooie is? Op het moment dat je al die lasten waar je in je leven mee te maken hebt, als je het juk van Jezus op je neemt, samen met Jezus een span gaat vormen, wordt je last gelijk al gehalveerd. Sterker nog, hij neemt het grootste deel voor zijn rekening. Want weet je hoe het in die dagen ging? Bijvoorbeeld twee runderen. Het ene rund was altijd een volwassen rund die wist hoe het werkte om zo'n kar te trekken of om de ploegschaar te trekken. En er werd altijd een jong rund, een onervaren dier naast gezet om te leren van degene die al wist hoe het moest. Dus Jezus nodigt ons uit, wil je naast mij, zullen we samen die eenheid gaan vormen, een span gaan vormen, zullen we samen het juk gaan dragen, waarbij ik als de grote leraar, als de rabbi, als de zoon van God, als God zelf, ik ga jou leren. Dat is discipelschap. Je zo verbinden met Jezus, dat als Jezus naar rechts gaat, dan ga jij naar rechts. Als Jezus naar links gaat, dan ga jij naar links, want je bent zo met hem verbonden, je hebt ook geen andere keus. Dat is discipelschap. En dan zegt Jezus zo mooi, neem een juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Met deze woorden geeft Jezus eigenlijk twee boodschappen. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. In de eerste plaats wil Jezus je duidelijk maken, ik Jezus, ik Rabbi Jezus, ik ben zo anders dan al die andere rabbies van deze tijd. Van die trotse, dogmatische, veroordelende, wettische leraren, die farizeeërs en die schriftgeleerden die lasten oplegden die niet te dragen waren. Hoe anders is Jezus? Onze rabbi, die we als discipel willen volgen, hij is zachtmoedig. Dat betekent hij is vriendelijk, hij is mild, hij is geduldig. Hij is nederig. Het is niet een rabbi die zegt, jij moet mij dienen. Het is een rabbi die zegt, mag ik jou dienen? Mag ik jouw voeten wassen? Dat is de rabbi die wij volgen. Hij is nederig. Hij is de rabbi zoals elke rabbi hoort te zijn. Hij is een rabbi om te volgen en om van te leren. En dat is de tweede boodschap. Hij wil ons leren om in dat samen opgaan met Jezus door het leven, dat ook wij gaan veranderen. Als wij het juk van Jezus in ons leven opnemen, dan gaan we samen met hem het leven leven. En dan gaat hij ons leren om zelf ook zachtmoedig en nederig van hart te worden. Nog even terug naar al die dingen die hier op deze flip over staan. Hè? Zou het kunnen zijn dat misschien wel het tegengif voor al die dingen, dat het tegengif dat Jezus ons wil aanreiken, dat Jezus ons wil leren, is zachtmoedig te worden en nederig van hart. Ik denk dat het juist de zachtmoedige en nederige zijn die niet zoveel last hebben van al die vermoeidheid en al die stress en al die burn-outs. En zou het niet het gevolg zijn van dat wij mensen vaak zo alles behalve zachtmoedig en nederig zijn? Juist als ze zachtmoedig zijn en nederig worden. Wat zegt Jezus dan in het laatste stukje van wat we net hebben gelezen? Matthäus 11, vers 29b. Dan zegt hij, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dus hoe vinden we rust? Tot Jezus komen. Het besluiten, we willen hem gaan volgen. We willen zijn juk op ons nemen. We willen samen met hem door het leven gaan. We willen gaan leren van hem zachtmoedige mensen te worden. en nederige mensen. En dan zegt Jezus, en dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Dus het is iets wat van binnenuit komt. We gaan elkaar niet nieuwe regels opleggen. We gaan nu niet zeggen, en nu moeten jullie vanaf nu zachtmoedig worden en nederig. En anders, nee, Jezus die wil ons van binnenuit een ander hart, een andere gezindheid geven, een nieuwe manier van denken. En dat brengt werkelijke rust. En de HSV, de herziene Statenvertaling, zegt erbij, voor je ziel, voor je hart. Ik geloof dat de mens anno 2017, 2018 smacht naar rust voor de ziel. Naar emotionele rust, naar geestelijke rust. En waarom ik dat geloof? Omdat ik zie dat zoveel mensen het zoeken in boeddha's, in mindfulness, in yoga, in wellnesscentra, in witte stranden op mooie eilanden. Mensen zoeken het in zichzelf, mensen zoeken het in religie, neem het. Maar vanmorgen mag ik jullie zeggen, de werkelijke rust voor je ziel vind je bij Jezus. En nergens anders. Dus kom tot hem. Neem zijn juk op je. Volg hem als een discipel. Leer van hem zachtmoedigheid en nederigheid. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want, voegt Jezus daar nog aan toe, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik vind het zo, nou, bijna intiem, bijna breekbaar klinken wat Jezus zegt. Mijn juk is zacht. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt, chrestos, dat betekent zacht, aangenaam, beter, voortreffelijk, comfortabel, passend. Samen met Jezus, zijn juk op je nemen samen met hem. Dat maakt het comfortabel, dat maakt het passend. Dat betekent niet dat er niks meer te schouwen is en dat er geen problemen meer zijn. En alleen samen met Jezus is het zo anders. Gaat het passen in je leven? Wordt het beter? Wordt het voortreffelijker? En dan zegt Jezus, en mijn last is licht. Ja, natuurlijk. Zijn last, de last die we samen met hem mogen dragen, is licht. Zo anders dan al die lasten die de religies op ons leggen. Dan al die lasten die we elkaar als samenleving, in onze op hol geslagen maatschappij, al die lasten die we elkaar opdragen, waardoor we vermoeid raken en gestrest en burn-out en weet ik het allemaal en maagzweer. Hou op, schrei uit. Jezus zegt, de last die ik geef, dat is een lichte last. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden voor je ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zei aan het begin dat Jezus hier in drie eenvoudige woorden een uitnodiging doet. Kom naar mij. En ik heb al gezegd, het zou eigenlijk zonde zijn als we nu zouden zeggen, amen, op naar de koffie. Want als zo'n rabbi, die zoiets moois te bieden heeft, vanmorgen tegen ons zegt, kom naar mij. Lieve mensen, dan kun je toch maar één ding doen. Dan kun je maar één ding doen. Dan, Heer, ik kom tot u. Heer, ik wil nu naar u komen. Met al mijn lasten, met alle jukken die er in mijn leven zijn. En nogmaals, vul ze voor jezelf in. Je weet het. Ik wil bij u komen. Ik wil al die jukken, al die lasten van 2017 en van mijn leven, ik wil ze bij u neerleggen. En ik wil uw juk op mij nemen. Ik wil bij u in de leer. Ik wil leerling. Ik wil discipel worden. Ik wil mezelf vanmorgen aan u geven om een discipel te zijn van u. Om het te gaan ervaren dat bij u werkelijke rust is. Mag ik het heel concreet zo aan jullie vragen? Weet je, tot Jezus komen, dat is natuurlijk in de eerste plaats een keuze, een beslissing die maak je in je hart. Heel persoonlijk tussen jou en Jezus. Maar ik geloof dat het zo belangrijk is om als je dit soort belangrijke beslissingen neemt, dat je zegt van, maar ik wil dat ook kracht bijzetten. Ik blijf niet op mijn stoel zitten, ik sta op en ik kom hier naar voren. En ik wil daarmee tot uitdrukking brengen, Heer, ik kom tot u. Ik wil vanmorgen komen, al mijn lasten, al mijn vermoeidheid, al mijn teleurstellingen, al mijn stress. Ik wil het allemaal nu geven. Hier zijn mijn jukken. En nu, Heer, ga uw gang. ik wil uw juk op mij nemen. Ik wil met u lichter door het leven gaan. We gaan dat lied ook letterlijk zingen met elkaar. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Heer, ik kom tot u. En als jij zegt, dat is de keuze die ik vandaag op deze laatste dag van het nieuwe jaar of van het oude jaar wil maken, maar ook al als een stap naar het nieuwe jaar voor 2018. Ik wil tot Jezus komen. Ik wil met hem door het leven gaan. Mag ik je eenvoudig vragen? Sta op, mag je nu doen, van je plaats en wil je hier vooraan bij het podium komen staan. Kom maar. Zullen we... De neiging is dan nu een beetje om te kijken wie gaan er naar voren. Maar zullen we gewoon even een moment onze ogen sluiten en even bij onszelf en binnenkomen. Heer, kijken. Heer, zijn er voor mij vandaag lasten, jukken, die ik vandaag aan u wil geven. Even heel persoonlijk tussen jou en God. En als er dingen zijn, schroom dan niet. Ook al ben je het misschien niet zo gewend. Schroom dan niet, sta op en kom naar voren. Als je vandaag zegt, ik ben al vaker tot Jezus gekomen, maar ik wil hem ook gaan volgen. Ik wil echt zijn discipel zijn. Ik wil zij aan zij met hem door het leven gaan. Als je daarin wilt toewijden, kom naar voren. Schroom niet en kom hier bij de mensen staan. We hebben een moment van stilte. Heilige Geest, ik nodig u uit. Dat u werkt in onze harten. Dat als we een duwtje nodig hebben, dat u ons dat duwtje even geeft. Om deze stap te zetten. We gaan het zingen en tijdens het zingen van het lied. Ik stel voor dat we er sowieso bij gaan staan. En mag je gewoon zeggen, als deze woorden je hart raken, Heer, ik kom tot u. Kom er maar gewoon tijdens het zingen van het lied ook bij staan.